Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Donderdag 1 juni 2023, 116 dagen na rug, een maand tot de Tour. En live vanuit Huize Heine is dit de Rode Lantaarn.
Laten we eens teruggaan. En dan bedoel ik echt teruggaan. 20 jaar terug in de tijd. Naar de Dauphiné van 2003. De Dauphiné van ene Plamen Stoyanov, een oude Bulgaar die de tweede rit won. Sowieso, Bulgaarse wielrenner. Rechtstreeks uit het rijtje, Duitse komiek, Griekse rockmuzikant, Hollandse filantroop. De Dauphiné van 2003 was ook de Dauphiné van een jongen uit Eindhoven. Een jongen die bezeten was van wielrennen, die jaren in Italiaanse stilte had rondgereden en het toen weer bij Rabobank mocht proberen. En die toen, in die Dauphiné, elke dag schouder aan schouder reed met Armstrong, Mayo en Virank. Die 12e werd in het eindklassement. Die toch nog mee mocht naar de Tour, want je weet maar nooit. En daar elke dag ver achter het peloton binnenkwam. Eenzaam en uitgewrongen. Die het woord pelotonvrees bekend maakte. Die verdween, terugkeerde, weer verdween en weer terugkeerde. Tot hij nog eens verdween. In 2011. Dit keer voorgoed. 20 jaar na die Dauphiné woont Remmert Wielinga, onhandige naam voor een wielrenner, in Monaco, waar hij nog elke dag fietst met grote namen, die hij er bergop nog altijd oplegt. Want zolang er geen peloton aan te pas komt, is Remmert nog altijd de Wielinga van de Dauphiné Libre van 2003.
Ja, Remmert Wielinga, Frank.
Zat je toen al in het wielrennen? Was je toen al into de koers?
Nee. Toen was ik echt nog volle bak into Zlatan.
Ja?
Ja, het was Zlatan voor en Zlatan na.
Was Zlatan toen al bij Ajax?
Ja, 2003? Zeker 2003. Ja. Dat was dat Champions League jaar onder Koeman.
Oh ja.
En tuurlijk keek wel de Tour, maar de Dauphiné was nog...
Ja, en de Tour heb je hem toen denk ik gemist. Want toen was hij dus, de verwachtingen waren hoog gespannen, maar lag hij iedere dag achter het peloton. Waar bleek dat hij dus niet in een peloton, in een paniekerig, nerveus groep renners kon rijden.
Dat was het gewoon. Hij kon gewoon echt niet.
Dat was een van de redenen. Het zou ook wel met spanning en stress te maken hebben gehad. In het algemeen. Maar die Dauphiné was hij opeens echt waanzinnig goed. En hij heeft nog een paar keer zo'n comeback gemaakt. Onder andere bij Quickstep. En later volgens mij nog een keer bij Katusha. Ja, er zaten steeds jaren tussen, waarvan ook nooit helemaal duidelijk was wat daar dan in gebeurde. En begon hij altijd heel goed, of hij won een mooie wedstrijd en zo. En dacht je, ja, won hij zo'n eendagswedstrijd van Rebellin en dat soort renners. En dacht je, jeetje, nu breekt hij toch alsnog door. Want hij had altijd van die testwaarden waarvan je dacht, dit is iemand, testwaarde van een toerwinnaar, zeg maar. Maar goed, er zijn altijd meer mensen die testwaarde hebben dan die echt de Tour winnen.
Ja.
Maar ja, het is wel een wonderlijk verhaal. En hij woont dus nu in Monaco.
Waar hij King of the Mountain is, toch?
Ja, waar hij dus overal allerlei Strava-segmentjes opzoekt. En daar probeert de King of the Mountain, Richie Porte of Mollema of Poels of weet ik veel wat te onttronen. En dat lukt hem blijkbaar nog steeds. Hij is,
hij is wereldberoemd, toch, op Strava?
Ja, wij zitten er allebei niet op. Nee, dus voor ons is dat een soort van raar parallel universum waar hij heel groot in is. Wat voor mij ook een beetje op de gok is, maar er zijn ook wel artikeltjes over verschenen. Ja. Maar het is fascinerend hoe zo iemand ook een beetje verslaafd is natuurlijk aan het presteren. Terwijl er eigenlijk natuurlijk geen roem tegenover staat, behalve een soort digitale, hoe heet dat, kudo's. Ik weet niet of je die kan inwisselen bij de bakker daar, maar... Ja, het is een fascinerend verhaal. In mijn categorie vergeten renner fascinatie is hij echt een klassiekertje.
Ja, vet. Ja, mooi. De Tour komt eraan.
Ja.
Precies over een maand.
Ja.
Dan ben jij op vakantie.
Dus ja,
wat we hier doen is een raadsel.
Nou ja, ik bedoel, de voorbereidingswedstrijden van de Tour, die pak ik altijd nog wel mee, hoor.
Het is niet zo. Maar zodra het echt begint, dan ben je weg, hè?
Ja, precies.
Dan is het gewoon boeken dicht. Nou, of boeken open, juist.
Ik zie mezelf meer als, je hebt altijd die renners die na de Giro nog even doortrekken.
Oh ja, ja.
Tot Dauphiné of Ronde van Zwitserland. Daar vaak dan kopje ondergaan. En zeggen, ik ben net te lang doorgegaan en dan op vakantie gaan. Zo, dat zie ik bij mezelf nu ook een beetje.
Nou, er is één iemand bij wie dat misschien wel gaat gebeuren.
Namelijk?
Primoz Roglic.
Waar gaat hij heen?
Nou, er gaan geruchten over de Ronde van Zwitserland. Omdat dat de enige grote koers van een week is die hij nog niet heeft gewonnen.
Oh, hij is echt aan zijn bingo-kaart begonnen.
Ja, misschien wel. Dat gerucht gaat. En net zoals God, de Baloise Belgium Tour. Ja, die heeft hij natuurlijk ook al een keer gewonnen. Ja. Meerdere malen zelfs, volgens mij. Maar of in ieder geval...
Hij heeft in ieder geval een soort doorbraak gehad toen die keer dat hij Kampenaerts dronken reed.
Ja, inderdaad, ja. Dat zou wel een lekkere battle zijn nog.
Dat we nog dat duel krijgen.
Ja.
Ja, wie krijgt de corona, is de vraag na 3 dagen natuurlijk. Ja,
twee tijdritten?
Ja, ik hoop erop. Ik denk dan dat God toch er korte metten mee maakt. En dat Roglic dat dan prima vindt. Toch? Want dat denkt, ja...
Het zou mij überhaupt...
Okay, hè?
Ja, het is oké. Okay. Heb je hem gezien bij OP1?
Ik heb hem zeker gezien bij OP1.
Heb je genoten?
Ja, ik heb het even teruggekeken.
Thijs van der Brussel?
Die zat te stralen.
Ja, dat is een wielerliefhebber.
Dat kan je wel zien. Ja,
maar hij zat al te stralen na dat item over een christelijk popfestival. Waar 50.000 man waren gekomen.
Ik heb alleen het fragment dus van Roglic en Zeeman en Plugger teruggekeken. Maar werd de hele tijd... Het woord opwekking viel de hele tijd. Ik weet niet precies wat het betekent. Ik dacht dat het iets met een bevalling te maken had. Maar het was volgens mij een soort christelijke term of zo.
Ja,
maar,
denk ik, ja. Er zaten allemaal heel blije, vrome mensen aan tafel. Over.
Ja, en er zaten een ander soort vroomheid. Zag je in het publiek. Meestal is er geen publiek. Maar dat waren jongens, bijna allemaal jongens. 1 of 2 vrouwen ook.
Ja.
Die ik op ieder moment ook bij een Rode Lantaarn live event zou verwachten. Helemaal de demografie die je verwacht. En die echt volgens mij heel trots waren. En heel blij dat ze zo dicht bij Richard Plugger zaten.
Ja, want Plugger omschreef de prestatie van Roglic als een hard hoofd. En met veel weerbaarheid. En dat paste wel bij hem en bij de ploeg. Dat vond ik wel een mooie.
Ja, het was ook goed. Want Roglic dacht heel lang na over zijn antwoorden steeds.
Ja.
Of misschien over de formulering in het Engels, dat kan ook. En daarna kwam dan een heel kort antwoord. Dus meestal als mensen lang nadenken, dan komt er daarna echt een banger van een antwoord. En nu kwam er...
Ja, maar hij had wel humor, vond ik.
Ja, tuurlijk. Hij was wel echt geestig. Een leuke gast.
Een leuke gast. Ja. Alleen, het is natuurlijk... waar continu de vragen, wat dacht je toen? En dat is een beetje de nieuwe vorm van, wat ging er toen door je heen?
Ja.
En eigenlijk kwam het er telkens op neer dat hij niet dacht. Hij dacht, het was gewoon een kwestie van gaan.
Ja.
En dat was natuurlijk wel... dat maakt het gesprek wel moeizaam.
Ja, en wat natuurlijk het algemene klacht en probleem van dit soort algemene programma's is... is dat het gewoon voor de mensen die het interessant vinden... namelijk wielerliefhebbers, sportliefhebbers... hebben dit allemaal al gehoord en weten hier misschien meer van... dan wat er nu wordt verteld. En de mensen die het niet kan schelen, die zeppen weg. Dus het is me nooit helemaal duidelijk voor wie dit soort gesprekken eigenlijk
gevoerd worden. Je bent geen opeenkijker.
Nee. Ik mis het wel eens, ja.
Ja, dat snap ik wel.
Maar goed, dus, er zijn af en toe avonden dat ik iets anders te doen heb. Iets leukers. Niet zo vaak. Zo
niet
leuk
vaak.
Mijn leven niet. Maar...
Nee, uiteindelijk zet je natuurlijk wel dat wekkertje.
Ja, en ik keek met heel veel plezier naar tape op de linker tepel van de drie mannen. Want dat was natuurlijk goed. Dat was een logootje, ik weet niet van welk
van Jumbo.
Merk. Van Hema, denk ik, of niet?
Nee, Jumbo-Visma, volgens mij.
Ja, maar Jumbo-Visma werd wel 87 keer genoemd, uiteraard. En kwam nog 370 keer in beeld. Maar dat logootje, dat was net een beetje te ver. Dus dat moest worden afgeplakt.
Ja, daar was dan ook weer gedoe over. Beetje gezeik.
Wat?
Nou,
waar was er gedoe over?
Over het feit...
Op internet of zo?
Ja, Plugger die zei van ja, wat een onzin, dat moet worden afgeplakt. Terecht ook wel, ja.
Het is een beetje overdreven, maar goed, dat zijn de regels. Dan kan je zeggen, die regels zijn een beetje onzinnig. Maar die hebben die mensen van OP1 waarschijnlijk niet zelf verzonnen. Ja. Ik heb het zelf ook wel eens gehad met op televisie, dat ik iets had met ik dacht een Nike-logo, een t-shirt of zo.
Oh,
werd gevraagd of ik iets anders aan kon trekken. Yeah. En toen heb ik zelfs een t-shirt van iemand anders
Armani-shirtje gewoon.
Als er maar niet heel groot Armani staat, of Giorgio, dan mag het.
Oké.
Nee.
Nu ik er toch ben, even een Bougainville-update.
Ja, ja, we zitten binnen. Want ja. Het is een beetje onfortuinlijk. Normaal zou het heel zou het lekker...
Meestal als we hier zitten...
Is het warm. Ja, en het zou, deze hele week had het gekund, ja. Behalve vandaag. Dus we kijken nu uit op ja, mijn tuin of in ieder geval mijn terrasachtige situatie.
En het staat er schitterend bij, mag ik wel zeggen.
Nou, dankjewel voor deze...
Met name de rhododendron belooft een hoop.
Ja, die staat op het punt van echt... uitbarsten, zou je kunnen zeggen. De eerste twee, nou, die geven al de eerste twee bloemen zijn al uit en de rest staan in volle knop. Ja, polygalaatje, Toscaanse jasmijn.
Ja, die rook ik al bij...
Daar ben je geen fan van, hè?
Ja, de geur vind ik net iets... Ik heb
je zwaar, hè?
Ook. En ja, soms dan... Het is wel heel heftig.
Ja, ja. Ja, ik vind het lekker dat het een beetje... Het zal ook wel iets biologisch zijn. Dat je toch een beetje de geur domineert op dit hofje.
Op dit hofje.
Ja, dat je toch... Het is gewoon de buren wat die honden hebben, weet je wel. Ja,
je hebt je geur helemaal verspreid.
Ja.
Ah, het begon sowieso goed, want ik belde bij jou aan. Vlak voordat ik hier... Ik kom bij een soort garage ding aan.
Ja.
€2 gevonden.
Ja, dat is echt... Dit is toch een beetje de lekkerder. Goudkust van Utrecht. Dat is blijkbaar mist niemand dat.
Nee.
In andere delen van Nederland fiets je dan terug, weet je wel. Ja, dan kom je thuis, €2 gemist, shit. Ja. Waar ben ik die verloren?
Ja, ik dacht, dit is gewoon weer even de diamanten die je hebt lopen strooien.
Ja.
En €2 is echt maximaal. Ja. Tenzij, de volgende stap natuurlijk briefgeld. Maar dat is zo zeldzaam.
Ik heb wel ook wel dat ik mensen die dus niet precies weten hoe ze bij mijn huis moeten komen. Dat ik dus van het station naar hier van die €2 strooi.
Ah, mooi. Sympathiek. Ja. Jij had nog jij hebt dit hier opgeschreven in het documentje. Ik weet zelf niet zo heel goed wat ik ermee moet. Lance Armstrong naar Mars.
Ja, nou ja, dat is gewoon een nieuwsbericht. Kan ik verder niet zoveel toevoegen. Nou, het nieuwsbericht zag ik op een soort subpagina van Wielerflits. Die heet Wielerflits Boulevard. Wat ik,
echt?
Ja.
Dat ken ik helemaal niet.
Nou, dat is gewoon op Wielerflits. Dat noemen ze dan Wielerflits Boulevard. En daar doen ze dus van de randnieuwtjes. Waarschijnlijk als iemand gaat trouwen of zo.
Ah, ja.
En of naar Mars gaat, wat in het geval van Armstrong nu aan de hand is. ik lees even uit het berichtje van Wielerflits. Lance Armstrong doet mee aan de nieuwe Amerikaanse reality show Stars on Mars. Die vanaf maandag 5 juni, dus dat is al heel snel, te zien is op de tv-zender Fox. De oud-wielrenner die in de ban is gedaan wegens dopinggebruik. Zit met meerdere bekende mensen in een spelprogramma waarbij ze moeten overleven op Mars. Dan zou je zeggen, het is omslachtig, dat kan ook gewoon in een studio in Imnes. Volgens mij is het ook een studio in een soort Amerikaans Imnes. Ja. Waarbij dus, het is een sociaal experiment, maar het komt er gewoon op neer. 10 uitgerangeerde Amerikaanse, met name oud-sporters volgens mij. Ik zag een oud kunstrijder en nog misschien een andere types. Ik had in ieder geval van al die andere mensen nog nooit gehoord. Maar goed, dat zal aan mij liggen. De trailer is ook toegevoegd aan het bericht. En die moeten gewoon zich zien te redden op een situatie die lijkt op alsof je op Mars-missie bent. Want dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens meegemaakt. En ze bootsen dat dan nu na. Ik vind dit... ik schrik hiervan. Ik luister nooit naar die podcast van Armstrong.
Nee.
Of heel zelden. Jij zegt dat dat een soort reclame...
Het is een reclame.
...bericht is met af en toe wat nieuws.
Met af en toe een veeg uit de pan. Naar met name Volters. Maar er zijn ook nog wel wat andere jongens die aan wil pakken.
Maar waarom... Ja, want dit gaat...
Dit is wel...
Dit gaat over geld, neem ik aan. Want waarom zou je dit anders doen?
Ja.
Het heeft iets vernederends.
En hij heeft het toch... Ja, geld heeft hij niet nodig, lijkt mij.
Ja, weet ik niet zo goed. Ik weet zijn actuele situatie niet zo goed. Er was natuurlijk sprake van dat hij alles moest terugbetalen lang. En dat was wel zoveel dat je dat niet meteen ophoest.
Ja, ik weet niet of dat uiteindelijk... of dat
is doorgegaan.
Is doorgegaan, ja. Omdat het een publieke geld had, natuurlijk US Postal. En omdat hij de boer had bedrogen.
Ja, precies. En dat waren overheidsgelden. Of in ieder geval, dat waren deels overheids...
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. En bovendien, hij maakt die podcast toch al vrij lang. Ja. En als je naar het aantal sponsors kijkt, dan zou je zeggen, dan heb je aan 2 podcasts per jaar genoeg.
Misschien gaat het allemaal naar Johan Bruineel.
Ja, maar deed Johan Bruineel niet mee? Die zat niet op Mars.
Nee, die zit Venus, natuurlijk. Nee, die zit waarschijnlijk vanuit het spaceship dat allemaal te managen. Want ik neem aan dat Rubiera en Heras ze ook gewoon weer allemaal meegaan. Armstrong gaat daar niet in zijn eentje. Die doet gewoon de laatste 2 kilometer op Mars.
Het is inderdaad wat je zegt. Het is een beetje, zeker als je die andere mensen niet kent, toch een beetje beneden zijn stand.
Ja, ik weet niet hoe zijn status is dus in de Amerikaanse B-sterrenhoek. Want daar zit je dan toch in.
Ja. Kijk, en dan ben je nog positief.
Ja, nou, hij was positief een tijdje, maar... Ja, het is gek, maar ik zat ook te denken, is dit nou symbolisch voor toch een beetje de verwoording van Armstrong? Of is het ook wel, zegt het ook iets over dat wielrennen toch een soort wereldsport is, dat die, dat zeg maar oud-kampioenen uiteindelijk een beetje zo in het variété-circuit belanden? Want in de jaren 80 was er echt geen oud-wielrenner in Amerika die zeg maar nog die status had 20 jaar later om in dit soort onzin te belanden.
Nee, ik denk dat het echt enorm te maken heeft met hem en hij als persoon. Want laten we wel weten, Floyd Landis zit in de wietolie.
Ja.
Ik denk niet dat die wordt uitgenodigd.
Nee, precies. Die moet gewoon dus iedere dag zelf zijn wietolie persen.
Nemen. Tot zich nemen. Ja. Nee, dat heeft echt... Hij is natuurlijk een wereldster.
Ja.
Oh, want zelfs
zijn, los van de sport eigenlijk.
Ja, ja, zelfs zijn downfall was natuurlijk groot nieuws. En Oprah. En weet je wel, hij is ook gewoon een ster.
Ja.
Dus dat heeft denk ik meer daarmee te maken. Maar het feit dat hij hier aan mee moet doen, dat is geen...
Geen reclame voor de man.
Ja, ja. Geen goede ontwikkeling voor Lens.
Nee.
Oh ja, minder nieuws trouwens. Fiets van de show, Ridley. Die kregen van, tenminste dat gerucht gaat, dat Lotto Destiny wil scheiden.
En wat is de bron van dit gerucht? En hoe hardnekkig is het?
Nou, ik las het op zowel Wielerflits, maar ook het laatste nieuws kwam er mee. Dat Lotto Destiny is op zoek naar een nieuwe fiets. En dan weet je, dan gaat er een aantal... Ja, dan komt er een soort stoelendans met ploegen die veranderen en zo. Er werden een aantal genoemd. Er werden ook een aantal nieuwe aantal merken genoemd. Maar ja, toch wel 12 jaar. En bij onze vrienden van Ridley, wij zijn heel blij met ze.
Zou het kunnen dat Lotto niet meer tweede viool wil spelen achter de Rode Lantaarn?
Ja.
Dus dat de mooiste fietsen naar ons gaan?
Zou dat het zijn, ja.
En dat zij af en toe gewoon zonder fiets zitten. Dan zeggen ze, ja, die staan bij Frank en Benja thuis.
Ja, dat zou eigenlijk heel goed kunnen. Ik vond Kampenaerts, die was op de virtuele persconferentie. Die maakt zijn rentree in peloton. En die, ten eerste zei hij van... ik heb genoten van de prestaties van Lotto afgelopen weken. En uiteindelijk werd hij dus ook gevraagd van, hey, hoe zit het nou hiermee? Van, gaan jullie echt scheiden van Ridley? Ja. En daar reageerde hij op zijn Kampenaerts. Dat was echt genieten.
Wat dan?
Jullie, de journalisten, weten weer al meer dan ik. Ik vind het heel interessant om te lezen welke fietsenmerken er dan ook in aanmerking zouden komen. Of dat nu al zeker zou zijn dat we niet meer met Ridley gaan rijden. Ik vind het altijd top dat ik dat via de krant kan vernemen wat de stand van zaken is bij de ploeg.
Ja, maar dan is hij dus niet boos op de journalisten, want die doen hem... Ja, hij in principe is hij dan gewoon slecht geïnformeerd. Of hij houdt zich van de domme.
Het kan twee kanten op. En dat vind ik ook wel het mooie aan de reactie. Het kan inderdaad een sneer zijn naar de ploeg. Het kan ook een sneer zijn naar de journalisten. Bij Ridley wisten ze volgens mij van niks.
Nee?
Tenminste, die waren verbaasd. Want ze hebben gewoon nog een contract tot 2025, dus...
Dan kan je het er niet helemaal onderuit.
Nee, dat lijkt mij ook niet. Dus to be continued.
Ja.
Ander opvallend statement vond ik wel van Lotto. Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar die waren tevreden met hun keus om de Giro niet te rijden.
Ja.
Ze zagen zichzelf als de winnaar.
Als de winnaar. En wat?
Hadden gewonnen was me niet duidelijk.
Je kan alles zeggen, maar hij had het enige grond. Enige.
Ja, ze zeggen dus dat ze... meer punten hebben gehaald dan ze zouden hebben gehaald als ze naar de Giro zouden zijn
maar
gegaan.
Maar dat is nog steeds die instelling die vorig jaar al een beetje...
Ja.
Waar ik vorig jaar al een beetje van dacht, dit is zo zonde voor renners.
Ja.
Die echt alleen maar bezig zijn die ploeg in stand te houden in plaats van ook hun eigen carrière te ontwikkelen. En ik weet nog dat me dat vorig jaar heel erg opviel, hoe er voortdurend werd geredeneerd vanuit dat puntensysteem. Terwijl je toch ook bezig moet zijn met de ontwikkeling van renners. En dat bijvoorbeeld voor een aantal van dat soort renners... en voor heel veel jonge renners... het heel goed is om een grote ronde te rijden.
Zeker.
Ik kan natuurlijk bij van alles zeggen bij de Giro... met corona en met slechte weer... dat het misschien niet de ideale ronde was om in te debuteren. Veel te zwaar als je bijvoorbeeld geen goede klimmer bent. Maar goed... ik vind het heeft iets een beetje kruidenierachtigs om zo te redeneren.
Ja, en dan ook nog eens een slecht ingevoerde kruidenier. Want aangezien vorig jaar was dit een goede keus geweest voor de punten.
Ja.
Maar dit jaar hebben ze dus de punten per etappe en ook in de einduitslag hebben ze dus zo veranderd. Dat het dus wel heel gunstig was om de Giro te rijden. En...
Als je iets presteert natuurlijk.
Ja,
want als je
daar
wordt weggereden, dan...
Is zo, maar bijvoorbeeld hun grote concurrent, Israël, die ook zijn gedegradeerd afgelopen jaar. Die hebben heel veel punten gepakt.
Ja, heeft Lotto een Derek G?
Nou ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld met een Ewan toch wel lekker hadden kunnen sprokkelen. Nou hebben ze dat nu ook wel redelijk gedaan in die kleine koers in België. Maar ja. Zij hadden besloten om de Giro niet te rijden. En pas daarna werd bekend dat puntensysteem zo werd veranderd.
Ja.
En toen schrokken ze wel even. En nu hebben ze het zo gedraaid dat het toch nog wel een goede beslissing was. Maar ik twijfel daarover.
Ja, ik ken wel mensen vrij goed. En misschien ben ik er zelf ook wel een beetje, heb ik ook een beetje daar een handje van. Om als er iets misgaat in je leven, dan dat achteraf zo te draaien. Bijvoorbeeld in podcasts of gewoon in gesprek met vrienden.
Ja.
Dat dan zo, terwijl je aan het praten bent, je begint bij een tegenslag en halverwege je monoloog is het eigenlijk alleen maar goed nieuws. Weet je wel? Is het eigenlijk het beste wat je kon overkomen?
Ja, dus, nou hebben wij een mail gehad die we aan het eind van de opname voor gaan lezen.
Ja.
Ik denk dat we daar wel weer kunnen proberen om het te draaien.
Ja, ja, dit is een teaser van je welste. Ik zou zeggen, mocht je overwegen van zijn maar met z'n tweeën vandaag, ik luister niet verder. Luister maar wel verder of spoel maar even door naar die mail. Want dat is echt de moeite waard. Ja.
We gaan zo meteen naar de Dauphiné.
Ja.
Maar
leuk.
Ja, zeker. Maar ik wou het toch nog heel even over de Giro hebben.
Ja.
We hebben natuurlijk afgelopen maandag een uur en drie kwartier daarover zitten klessenbessen.
Ja, dat was te weinig. Dat was te kort.
Ja, het was te kort. Dat voelde je eigenlijk aan alles. Nou ja, we hebben eigenlijk de hele Giro hebben we ballen gegeven. Of glaasjes wijn of sterren of weet ik veel wat.
Ja.
We waren vrij kritisch. Maar toen zijn we eigenlijk vergeten om te resumeren helemaal op het eind.
Wat voor soort resume zou je er nog aan toe willen voegen dan?
Nou ja, of dat slotweekend, die laatste paar kilometer op vrijdag, de schitterende apotheose op zaterdag.
Ja.
En zelfs ook nog die sprint met Thomas en Cavendish op zondag. Of die de Giro hebben gered. Want ik heb hem natuurlijk, ik had de Giro volgens mij vorige week een halve bal meer gegeven dan Hitler. Nou, dat was anderhalf. Dat is op de vijf. Is dat teleurstellend?
Ja. Ja.
Volgens mij zat jij ook rond de.
Ja, 2,5 denk ik.
2,5.
Ja, hoe? Na 2 weken. Dus ja. Ik weet niet of ik er nog een eindoordeel op heb geplakt. Na 3 weken, zeg maar.
Ja.
Als ik nu zou moeten zeggen, het is wel iets omhoog gegaan. En ik vind zo'n apotheose ook wel mooi. Maar die andere etappes, die blijven wat mij betreft ook gewoon op zich staan. En die waren over het algemeen een beetje onder de maat. Ik heb zelf een column geschreven na 2 weken, waarin ik vertelde over hoe leuk het was dat je die ritten ook aan zich kon bekijken. En dus Nico Dens leerde kennen en Ben Healy. En nou ja, dat iedere etappe natuurlijk wel zijn verhaal had. Pino en Cepeda. Iedere dag gebeurde er wel wat. Maar het doorlopende verhaal, wat je wil, namelijk de strijd om het roze. Ja, dat was de hele tijd. Ja, daar was eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat bleef voortdurend een soort status quo tot die zaterdagmiddag.
Ja.
En dan is er een soort enorme explosie. En dat was het dan. En dat is echt te gek. En dat gaat misschien de geschiedenis in. Maar die 2,5 week daarvoor, die zijn er ook gewoon geweest. Ja. Weet je wel? En dat zijn gewoon, Bert Wagner opschreef in de Volkskrant. Dat zijn gewoon honderden uren die je gemist hebt. En daar kunnen commentatoren en analisten en weet ik wat allemaal een mooie taart van proberen te bakken. Maar die uren waren best wel zwaar. dat was gewoon hard werken.
Ja.
Ja, dat is gewoon uitputtend en saai. Een beetje zoals het leven van een wielrenner, denk ik, vaak is. Was deze Giro ook voor veel kijkers.
Ja.
Met een geweldige slot. Dus ik vond dat slot, nou ja, goed, eerder al verteld dat ik het niet live gezien heb. Dus voor mij is het een dubbel zure appel. Ja. Maar
jij bent terug naar 1 bal.
Ja.
De Hitler coëfficiënt.
Ja, ik heb al die ritten zitten kijken, die hele vrijdag, gebeurde me geen hout. En denk die zaterdag, nee, er gebeurt natuurlijk niks meer, ga ik weg, ontploft de boel. Maar goed,
ja.
Nou ja.
Dus 2?
Ja, ik blijf bij 2. Het verhaal van Roglic is te gek.
Ja.
Maar zo heb je natuurlijk altijd een verhaal.
Ja.
Dat rekt het toch niet op. En zo'n sprint van Cavendish vind ik, dat voegt voor mij niet superveel toe, moet ik zeggen. Dat komt deels omdat ik niet een enorme Cavendish-liefhebber ben. En deels ook omdat ik zo'n
Heeft hij jou niet geknuffeld na afloop?
Ja, hij heeft wel aangebeld, maar ik heb hem niet open gedaan. Hij is hier wel langs gefietst.
Hij wilde even die 2 euro gepakt, die deur lag.
Oh ja, nee, ja, ik ben geen Cavendish liefhebber, geen sprint liefhebber. En zo'n defilé aan het einde van zo'n grote ronde vind ik eigenlijk alleen vet op de Champs-Élysées.
Oké.
Is dat jou? En hoe is het voor jou? Heeft het goed gemaakt, uitgewist?
Nee, het heeft uiteindelijk niet genoeg gedaan. Dat is ook. Ik moest ook even een paar dagen ervoor voor nemen om terug te kijken en te bedenken van, oh ja, weet je, die zaterdag was echt heel vet.
Ja.
En dat is ook het schitterende aan wielrennen. Je weet uiteindelijk dat er iets gaat komen.
Ja.
Het wordt nooit 0-0. Maar het heeft wel heel lang 0-0 gestaan.
Ja.
Echt precies wat je zegt. Het is niet dat die nou ja, bijna 3 weken die ervoor zitten, dat die dan maar vergeten worden.
Ja, het enige wat je dus kan, wat het jammer is, dus dat die zaterdag zo te gek was, dat had je op die donderdag en die vrijdag, of in ieder geval op die vrijdag, ook gewild. En dan had je nog een soort 2- of 3-daagse gehad van opwinding. En dat had voor mij echt wat verschil kunnen maken. Je zegt het blijft nooit 0-0. Stel, Evenepoel had geen corona gehad, lag gewoon 3,5 minuut voor die laatste 3 dagen. Dan had het misschien wel een beetje 0-0 gebleven.
Ja.
Of was het gewoon een zakelijke 3-0 van Evenepoel geworden, zeg maar.
Ja, ja.
Dat was misschien ook saai geweest.
Ja.
En nu had je natuurlijk al spanning tot het laatst wie de eindzegen zou pakken. En daar is het toch om te doen in een grote ronde.
Ja, dat is waar. Maar er moet daarvoor ook spanning zitten. Nou ja, wat je zegt, die rare status quo, die maar niet werd doorbroken, omdat iedereen, ja, er was toch een soort van tevredenheid en angst gemixt met, we fixen het wel in die tijdrit.
Ja.
Dus ja, het was denk ik ook pech. Maar ja, er zijn ook wel dingen waar de Giro over na moet gaan denken. En dat is natuurlijk die de periode in het jaar, dus dat er nog sneeuw ligt. En ja, dat is gewoon heel moeilijk om dan die grote passen over te steken.
Ja.
Want dat heeft natuurlijk ook meegeholpen aan het feit dat het maar niet tot ontbranding kwam.
Ja.
En dat is, ik zit ook
moet je
een
zo
beetje
de hoogte in om een spectaculaire rit samen te stellen? Moet je ruim boven de 2000 meter komen? Want daar is natuurlijk het probleem met die sneeuw het grootst.
Ja, dat gevoel heb ik wel altijd. Ook omdat daar gewoon iets verandert in het lichaam van de renners.
Ja.
Dus dat hoort er wel bij. Het is alleen de positie van welke rit waar wanneer. Het is natuurlijk super moeilijk.
Ja, daar hebben ze natuurlijk invloed op. Want je kan zeggen van, goh, de periode in het jaar.
Ja.
Ik denk dat daar heel lastig in te schrijven is. Nog.
Ja,
dat ligt best wel vast.
Ja, nee, daarom. Dus wanneer doe je wat en welke beklimming wanneer? Ja, het is gewoon heel lastig. En daarbij hebben ze nu echt voor heel veel ritten gekozen waarbij de zwaarte van de rit aan het begin lag.
Ja.
En dat werkte toch niet. En dat is het mooie aan deze Dauphiné. Want ik ben natuurlijk in het parcours gedoken.
Ja.
En daar hebben ze dus precies andersom gedaan. Dus
alles aan de, aan
veel,
de finish?
Ja, veel wel. In ieder geval, de finish is elke keer beloofd in ieder geval heel veel spektakel. Maar
ja,
nog om als conclusie voor de Giro, ik kom ook niet verder dan 2 ballen.
Nee, ja, en het lastige is natuurlijk dat het deelnemersveld hierin echt heel bepalend is. En dat je, wat er ook gebeurt in de komende jaren, de beste renners zullen altijd naar de Tour blijven gaan.
Ja.
Waarbij je dus, en dat zegt in principe niks, want de leukste wedstrijden zijn vaak de wedstrijden net onder de top. Ik bedoel, de E3-prijs is bijna altijd spectaculairder dan de ronde. En dat is niet omdat het een grotere wedstrijd is, maar juist omdat het een voorbereidingswedstrijd is. Maar dat er heel veel op het spel staat voor iedereen onder de absolute top. Namelijk, het is de gouden kans om net zoveel punten, net zoveel geld te verdienen als renners die misschien wel beter zijn, die naar de Tour gaan. En daarin zit volgens mij wel daarin voel je wel een soort spanning die niet helemaal ingelost wordt. Dus all-in gaan is in de Giro gebeurt gewoon niet zo vaak.
Nee.
Omdat de spanning heel hoog is. En in de Vuelta misschien wel eerder, omdat mensen dan vaak al iets binnen hebben, toch?
Ja.
En dat het een soort laatste kans is. Daar voel je meer een soort alles of niets.
Ja.
Dat zit er in de Giro niet in.
Ja.
En daar kan de Giro zelf niet zo heel veel aan doen, geloof
ik. Nee. Oké, okay, nou laten we naar de Dauphiné gaan.
Ja, leuk.
Is de Dauphiné de voorbereidingskoers op de Tour of is dat Zwitserland?
Nou ja, dat is een beetje hoe je het hoe je het, de term voorbereidingskoers interpreteert. Want het is natuurlijk de klassieke voorbereidingskoers, ja, op de Tour. Dus van oudsher is het wel zo. Je kan je afvragen of het de beste voorbereiding op, ja, de Tour is.
Voordeel is nu, hij is een week eerder. Ja. Dus je hebt een week langer rust of kan nog op hoogte stage.
Ja, is dat een voordeel? Ik vind dat lastig in te schatten. Ik ben geen inspanningsfysioloog.
Ik ook niet. Maar als je kijkt naar de klassementsmannen en die ook naar de Tour gaan, dan lijkt het wel alsof in ieder geval de grote mannen hiervoor kiezen.
Ze zijn er allemaal, hè, bijna. Ja. Behalve eentje. De allergrootste. Maar ja, die heeft een excuus.
Ja, Poggi. Ja. Ja, nee, klopt.
Was die anders wel gegaan?
Nee,
stond al niet op zijn lijstje.
Eigenlijk altijd Slovenië. Maar hij switchte veel van programma het afgelopen jaar.
Ja.
Ook, en dat had ik het idee dat hij dat deed, omdat hij dus veel tegen Vingegaard wou rijden. Om hem
in de war te maken.
Ja, ja. Ja, dus gewoon om hem onzeker te maken.
Ja.
Nu niet. Hij zit wel weer op de fiets trouwens, ook buiten. Dus de dag dat Roglic won, toen stuurde hij een tweetje de wereld in met ik ben weer buiten aan het fietsen.
Ja.
Dus dat is echt een mooie.
Is toch af en toe realiseer ik me gewoon hoe korte tijd dat soort mensen weer gewoon hun, ja, allergrootste prestatie moeten, ja, leveren. Ik bedoel, ik weet wel dat dit haalbaar is, omdat het gewoon, je hebt het in het verleden gezien en het wordt je verteld door specialisten. Maar dit, je breekt gewoon iets en 6 weken later, of wat is het, sta je weer op je allerhoogste niveau. Ja, dat is echt, vind ik echt absurd.
Ik las gisteren dat Arnaud de Lee 12 kilometer had gefietst. Die had 2 weken geleden had hij een breuk, zat hij onder de breuken.
Ja.
En nu had hij wel echt heel kort, maar 12 kilometer, maar toch gewoon weer gefietst.
Nou ja, ik bedoel, er zijn dagen dat ik het niet haal zonder te vallen.
Inderdaad. Afgelopen 10 jaar...
Ja.
De winnaar van de Tour, 7 keer de Dauphiné gereden. 1 keer Zwitserland, dat was Bernal.
Mm-hmm.
En 2 keer de Ronde van Slovenië.
Ja.
Poggi natuurlijk.
Ja.
Dus ja, daarin lijkt het wel. Het lijkt inderdaad de klassieke voorbereiding. En vaak zit er ook nog wel wat overlap. Zit er 1 of 2 etappes die op een etappe uit de Tour of zo lijken. Dus
het is in ieder geval de zwaarste van de 3, hè, zou ik zeggen, in principe, Dauphiné qua parcours.
Ja, nou, ja, ik moet zeggen dat de Ronde van Zwitserland was altijd een dag langer.
Ja.
Dus die was 8 dagen en nu is de Dauphiné ook 8. Dus ja, qua zwaarte doen ze in ieder geval dit jaar niet voor elkaar onder.
Oké. Okay.
Maar goed, laten we even naar de etappes kijken.
Ja.
Het is echt een leuk parcours, vind ik. Geen enkele rit is helemaal vlak. De eerste 3 ritten zijn heuvelachtig, maar kan ook sprinten worden.
Mm-hmm.
Dus vaak de finale is heuvelachtig of moet er in ieder geval wat geklommen worden. Dus geen enkele pannenkoek, om het zo te zeggen.
Ja.
Daarna een tijdrit van 13 kilometer die bergop start. Niet een superzwaar bergje, 4e categorie, maar toch start bergop, altijd genieten.
Mm-hmm.
Dan lichtjes naar beneden loopt en vervolgens 10 kilometer lang vals plat omhoog. 31 kilometer. Nou, dat is toch wel een lekkere, ja, een lekkere tijdrit.
Kan je wel een minuutje winnen.
Ja, voor een ronde van een week. Nou.
Ja.
Etappe 5 en 6 wordt al wat zwaarder qua klimmen. Dus die komen echt aan op een heuveltje of net na een heuveltje wordt er gefinished.
Ja.
En in de laatste weekend gaat het echt los. Zaterdag de Madeleine, de Molaar en, ja, de Croix de Fer.
Awesome.
Ik heb 2 van de 3... opgefietst, kan ik je vertellen. Nou, opgefietst. Heel naar boven gepeddeld.
Ja.
Schitterend, gewoon qua omgeving.
Ja, ja. Madeleine is ook echt zo'n populaire, ja, volgens mij de, ja, lievelingsberg van Bogert, was, ja, het altijd.
Ik vond hem ook, die was ook mijn lievelings om te doen. Vond ik echt schitterend.
Van al die bergen die jij...
Nou ja, het grappige, we zijn in dit gebied best wel vaak geweest. En de keren dat ik opstapte, hè?
Ja.
Mag geen naam hebben, maar ik vond Madeleine wel echt heel mooi. Gewoon, en ook qua klimmen, hij is best... Het is best een loper.
Kommetje dus... op de Madeleine of niet?
Nee, remmert niet, dan ga ik toch. Croix de Fer heb ik niet gedaan. Die heb ik wel een keer opgelopen met krukken. En in ieder geval de laatste paar kilometer. Dat was echt verschrikkelijk toen.
Maar dat was tijdens een of andere sponsorrun of zo.
Volgens mij had ik toen mijn Achillespees gescheurd. Maar was ik wel meegegaan voor de gezelligheid. Zoals ik eigenlijk altijd alleen meeging voor de gezelligheid. Maar toen kwam de Tour, die kwam langs. En dus we wilden wel naar boven. Toen had ik een stuk mee kunnen rijden. Maar het laatste stuk moest ik toch lopen.
Zijn er in die groep ook mensen die zeggen, ik ga niet mee voor de gezelligheid. Ik ga alleen mee voor het fietsen. Ik ben verder.
Hebben we ook wel eens gehad? Dat heeft niet lang geduurd. Nee.
Okay. Je weet wie je bent.
Ja. En waarom je niet meer mee mag. En zondag 6 beklimmingen. Met een finish op een heel steil muurtje. 2 kilometer of 1,8 kilometer aan, ik geloof, 14,5%.
Oh ja.
Dus dat is echt genieten.
Ja.
Eigenlijk, als je het sec bekijkt, geen enkele echte rit voor de sprinters. En die zijn er dan volgens mij ook niet, behalve Dylan Groenewegen.
Volgens mij lijkt het heel erg op vorig jaar, waarin ook bijna geen sprintetappes waren en waar ook Groenewegen aan de start kwam. Dat hij zei, ik moet dit nog onder de knie, of nou, onder de knie krijgen, maar in ieder geval, ik moet hier nog harder in worden in bergop rijden. Dus
ja,
het is puur voor om hard te worden voor de Tour.
Ja, klopt. Ik zie trouwens dat inmiddels Sam Bennett ook is toegevoegd aan de startlijst. Dus dat zullen de twee sprinters worden die ook in de Tour echt wel een kans maken. Volgens mij de rest gaat allemaal dus naar de Baloise Belgium Tour. Daar starten de meeste grote sprintmannen. Dat zijn gewoon 5 sprintetappes.
Of gezellig.
In ieder geval 5 keer goed vlak. De klassementsmannen, die zijn er dus bijna allemaal wel. Zullen we de grootste namen / teams even bespreken?
Laten we dat doen.
Zullen we beginnen met Ineos?
Want nou, die hebben ploeg al helemaal bekend gemaakt.
Daarom. Hè? Ja.
En dat zijn allemaal hele lekkere namen. Ik weet niet of ze allemaal naar de Tour gaan, maar toch de helft wel, denk ik.
Ja, en de helft is een beetje, de andere helft is een beetje fietsen erin.
Ja.
Van ga ik de Tour selectie nog halen?
Ja.
Op Wielerflits werd zelfs gesproken van een tridente.
Oh?
Met, nou ja, ik zal even de naam opnoemen. Bernal, Heter, Felipe Martinez, Castroviejo, Fraile, Turner en Rodriguez. En de tridente is dan Bernal, Daniel Felipe Martinez
en Rodriguez.
Carlos Rodriguez.
Ja.
En ja, dat vind ik, bij het woord tridente word ik al heel erg
warm.
Blij.
Ja.
Want sinds Movistar is natuurlijk de uitvinder van de tridente. En tevens degene die het ook gelijk heeft laten mislukken.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Movistar ooit iets heeft proberen te verzinnen om tegen Ineos, toen nog Sky, een soort wapen daartegen te verzinnen. Ja.
Een drietand
verzonden ze. Dat bleek gewoon een volstrekt zinloze gebruikte ding. En nu heeft Ineos zelf een tridente met 3 renners van ongeveer dezelfde niveau, die waarschijnlijk elkaar in de wielen gaan rijden. Ja. Dus het is wonderlijk hoe cyclisch het wielrennen soms is.
Echt schitterend. Laten we beginnen met Bernal. Dat is toch een beetje de
het zorgenkind.
Zorgenkind. Hij zou naar de Ronde van Hongarije gaan.
Ja, die hadden hem heel vrolijk aangekondigd. Die waren echt trots.
Echt trots. En toen kwam hij niet.
Hij heeft gereden, hè?
Heeft hij hem gereden?
Ja.
Oh, hij heeft hem wel gereden. Ja, hij heeft hem wel gereden. Ja. Hij is 8e geworden, sorry.
Maar was er niet een andere
wedstrijd? Er was een andere ronde die hij zou gaan rijden. En die uiteindelijk... Oh ja, Noorwegen natuurlijk.
Noorwegen, ging het over. Daar, hij kwam vanuit Hongarije en zou door naar Noorwegen. En daar is hij nooit gearriveerd.
Nee, ze keden hem op van Egan Bernal in de Tour van Noorwegen. Ze gingen niet. Bernal, zwaar gevallen vorig jaar natuurlijk op de tijdritfiets.
Ja.
Ook zo... Iemand waarvan je denkt van wauw, wat een wonder dat hij nu al fietst. Als je zag wat hij allemaal had gebroken.
Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk... hij was heel snel weer op de fiets. En nu duurt het al... Nu zit hij tegen een soort glazen plafond van mensen die net niet helemaal terugkeren op een oude niveau.
Ja, want in de Vuelta San Juan werd hij 4e in de enige echte bergrit. Of in de voornaamste bergrit.
Ja.
Maar viel hij daarna op zijn knie en kreeg hij een DNF. Die DNF... trok hij door in Catalonia.
Ja.
In Baskeland was hij geen schim van zichzelf. Wordt hij 92e. In de ronde van Romandie, jouw ronde, kunnen we wel stellen. met al dat spektakel en die steile klimmen.
Ik vind het echt heerlijk. Ja. Zo ontspannen,
urenlang.
Alexander Moos op de achtergrond.
Werd hij 8e. En nu dus in de ronde van Hongarije ook 8e. Achter, toch wel grote namen.
Kleppers.
Ja, Kleppers.
Sylvain Moniquet wil je?
Sylvain Moniquet, zeker. Max Polen.
Yannis Voisard. Never.
Nou, Hirschi won hem. Tulle 2e, Voisard 3e, Polen 4e. Monique vijfde. Only, ook groot talent, ja. Zesde. Fabro, zevende. En Egan Bernal, achtste.
Ja, en Piganzoli wordt daar zomaar negen. Die houdt hij wel achter zich.
Ja, zeker. En hoe? Want dat, daar zit ook gelijk een gat. Toegeven, hij is maar 22 seconden achter de leider. Dus in Hongarije is het moeilijk om echt het verschil te maken.
Nou, dat denkt Orbán heel anders over. maar het is natuurlijk...
Gaat...
Hoop, aan de ene kant hoopgevend, want hij rijdt weer klassementen in april en mei. Aan de andere kant is het voor iemand die toen hij begon zo getalenteerd was, waarvan we toch ook even gedacht hebben, deze gast gaat jaren de Tour domineren. Dit is een uniek talent.
Ja.
Ik denk dat hij dat nog steeds is. Maar ja, dit zou wel echt toch nog jaren kunnen duren, als het al ooit helemaal goed komt weer met hem.
Het is een beetje tussen hoop en vrees.
Ja.
Bij mij ook. Nou ja, hij staat er nog niet op voor de Tour. Dus ik denk echt dat ze gaan kijken, deze Dauphiné, van goh, hoe realistisch is het dat hij op tourniveau is.
Ja, maar hij is intrinsiek toch wel echt beter dan Daniel Felipe Martinez, ja, of niet? Ja, gewoon zeker. Puur qua talent.
Ja, zeker. Rodriguez is natuurlijk ook wel echt een toptalent.
Ja.
Maar brak zijn sleutelbeen in de strade. Volgens mij is dit zijn rentree.
Ja, zijn eerste koers weer.
Ja.
Maar natuurlijk vorig jaar wel echt heel goed gereden. Ik vind hem echt een hele leuke renner.
22 pas.
Ook wel typisch een Dauphiné-renner, vind ik. Dus iemand die het in grote rondes misschien nog net een beetje te veel, maar die dan in dat slotweekend, waarin het altijd helemaal overhoop gaat, net zijn Parijs-Nice, dat opeens de vijf anderen worden in de laatste rit. Ja. Komt heel vaak voor. En dan zou iemand als Carlos Rodriguez kan dan zomaar opeens op het podium eindigen.
Ja. Ja, een beetje zoals Felipe Martinez ooit de Dauphiné won.
Exact,
dat is natuurlijk ook een tombola.
Ja.
Felipe Martinez ook een Dauphiné-renner, hè, wat dat betreft.
Zeker,
dus te groot voor het servet, te klein voor tafellaken.
Nee, dat is altijd mijn indruk bij hem.
Ja.
Jij bent volgens mij nog wel een beetje een believer in hem.
Vorig jaar had ik heel hoge verwachtingen.
Voor de Tour, hè?
Voor de Tour, ook omdat hij zo goed was in Baskeland. Toch de zwaarste ronde van een week, denk ik, qua klimmen. Maar toen was hij ziek. En ging het gewoon mis. En dit jaar heeft hij eigenlijk nog nauwelijks iets laten zien. Dus...
Ja, en het is toch, als je bedenkt hoeveel geld Ineos heeft... en hoeveel groter Ineos eigenlijk is, gewoon qua budget en ook qua historie... dan ploegen als Jumbo en UAE... dan is het eigenlijk best wel heavy als je dan met Daniel Felipe Martinez naar de Tour gaat als kopman tegenover Vingegaard en Pogacar, vind ik.
Ja.
Dat is echt wel... dan doe je iets niet goed met je budgetten. Ja, er zijn nu 6 renners die allemaal... Dit zijn allemaal renners die volgens mij hele goede... Ja, het is hele goede renners, maar het is toch niet... Er zit geen topfavoriet bij.
Nee.
Nu niet voor de Dauphiné niet. En voor de Tour gaan ze die ook niet meer opgraven ergens.
Nee. Jumbo dan.
Ja.
Want,
ook compleet al. In ieder geval zullen nog de namen een paar worden vervangen. Want zo doen ze dat.
Ja, de namen die erop staan zijn nu Benoot, Vingegaard, Kruiswijk, Van Baarle, Valter, Laporte en Glock. Ik denk dat Glock eraf gaat, om heel eerlijk te zijn. Die staat er al heel lang op. Maar die heeft nu eigenlijk vrij onverwacht de Giro gereden.
Ja, hij is uitgereden.
Hij is 21, geloof ik. Dus het lijkt mij verstandig als ze hem dit niet laten rijden.
Ja. Misschien nog een keer kan interrailen of zo van de zomer.
Is dit een uitnodiging voor hem?
Wat? Ja, ik mag dat niet meer. Is dat tot je 24ste of zo? Ja, anders wordt het veel duurder, denk ik.
Ah, oké. Okay.
Ik denk ook een beetje gewoon aan zijn
€2
budget. Ja. Ja, Glock zal er wel afgaan, maar het is natuurlijk, het gaat natuurlijk om de renners die...
Voor de rest is dit ongeveer de tourploeg.
Valt er ook?
Nee, valt er niet. Maar Laporte wel, Benoot wel, Kruiswijk, Van Baarle staan er op.
En Vingegaard is denk ik topfavoriet voor deze wedstrijd.
Ja. Voor de Tour ook?
Nee.
Nee? Toch echt Poggi?
Denk het wel. Ja. Het is toch net wat ik net zei. Ik kan me er niks bij voorstellen dat je topfit kan zijn na zo'n periode van een blessure. Maar je weet dat het zo is.
Ja.
En ik denk dat hij gewoon zich niet nog een keer zo laat foppen door Jumbo. En dat het voor Jumbo heel moeilijk wordt om hem nog een keer... om met iets anders te komen nu, met weer een plan. En zonder Roglic waarschijnlijk.
Vingegaard was wel echt heel indrukwekkend, vond ik, in Baskeland. Afgelopen ronde van Baskeland. Daar wint hij. Hij wint 3 etappes. Dat is wel daarin lijkt hij wel een stap te hebben gezet.
Ja,
toch? Want voorheen was het toch echt, echt alleen in de Tour heel goed.
Ja, en voorheen had ik hem op het niveau zeg maar van iedereen onder Pogacar gezet. En nu zet ik hem wel tussen Pogacar en de rest.
Ja, ja, ja.
Hij staat wel echt boven de andere klassementsrenners, wat mij betreft, het niveau.
Dus hij is komende week de te kloppen man. Kort daarachter, denk ik, Landa, Yates.
Ja, Yates zal het wel goed gaan doen. O'Connor.
Carapaz.
Ciccone heb ik hoge verwachtingen van. Was heel goed in de zou die zijn geweest in de Giro. Kon hij helaas niet heen. Moest hij heel erg om huilen.
Ja.
En ik ook, want ik had er hoge verwachtingen van. Ja. Mollema vond het ook heel sneu voor hem.
Ja.
En ik denk, hij was er heel goed in de Waalse week.
Ja.
Ik weet niet, in Luik weet ik het niet meer, maar in de Waalse pijl was hij heel goed. Mm-hmm. En ik verwacht hem, ik vind hem geen grote ronde-renner eigenlijk. Ik vind 3 weken, hij zakte altijd wel een keer doorheen. Ja. Heeft toch een beetje die slechte dag.
Eigenlijk nog nooit een syndroom. Nog nooit een klassement gereisd. 1 keer volgens mij op de 16e of 17e etappe uitgestapt, terwijl die 5e stond in de Giro.
Maar dat is eigenlijk voor een renner die kan wat hij kan, namelijk ritten winnen, bergklassementen winnen en rondes van een week winnen.
Ja.
Is dat eigenlijk niet, zou ik daar niet op gokken. Maar zo'n Dauphiné winnen, dat zit er volgens mij echt in.
Ja.
Die tijdrit die je net omschreef, die is wel iets pittiger dan ik hem had ingeschat. Ja. En dat is misschien voor hem wel
31
finest.
Kilometer, dan zal hij toch ergens wel flink iets wat goed moeten gaan maken.
Ja, zeker op Vingegaard verliest hij dan echt veel tijd, denk ik. Mensen als Godu en hij en Landa, die gaan er toch in principe kopje onder.
Ja, maar het mooie is wel aan deze Dauphiné dat er een aantal etappes zijn waarin hij dus met zijn punch het verschil zou kunnen maken.
Ja.
Dus dat etappe 5 en 6. En misschien wel die laatste etappe met het hele steile muurtje op het eind. Dat hij daar nog wel een flink uit kan halen, om het zo te zeggen.
Ja, en die laatste rit is gewoon traditiegetrouw vaak een slagveld.
Ja.
Waarin je gewoon een grote kopgroep hebt en waarvan de leider zegt van, nou ja, goed, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Iets wat je in de grote rondes nooit ziet. Maar hier komt dat nog wel eens voor. En dan kan je dus, als je in die groep zit als een Ciccone of een, weet ik veel, Chavez of zo, of Alaphilippe, nog een heel eind komen. Nu noem ik wel mensen waarvan ik denk eigenlijk dat er niet in gaat zitten. Maar je weet, goed, niet uitgesloten.
Nee. Ik denk dat Landa goed gaat zijn.
Mm.
Die rijdt echt een heel goed jaar.
Ja.
En dan met name eigenlijk in het aankomen ook.
Ja, maar het laatste wat we van Landa gezien hebben was toch kansloos lossen op het moment dat Pieter Serie of zo iemand...
Ja, maar die trok wel, die schudde flink aan de boom, hè?
Ja, dat is waar, ja.
Die trok even door.
Ja, maar wel echt, de uitzending was in Luik nog nauwelijks bezig, of Landa lag er al af?
Klopt, hij was ziek. Hij voelde zich in de Waalse pijl dus al niet super, zei hij.
Nee.
Wat opvallend was, want daar werd hij derde.
Ja.
Wat voor een... Ja, ik had hem toch altijd in mijn hoofd als een diesel.
Ja.
Eentje die goed herstelt en lang door kan gaan.
Pas bij de vierde klim een beetje op gang komt, toch? Ja,
ja, maar nu, sinds dit seizoen, kan hij dus ook goed aankomen. In Baskeland bewees hij dat ook al 1 of 2 keer. Dat is een kort stijl klimmetje. Daar werd hij 2e. Catalunya 5e. Tireno 7e. Nou, dat is duidelijk. Hè? Een stijgende lijn in.
Een lijn in.
Een lijn in. Ja, maar ik las ze nu verkeerd omhoog.
Oh,
dus, Tireno 7e. Catalunya 5e, Baskeland 2e.
Ja.
Ja, dat klinkt in deze stuk beter, hè? Ja.
Het begint van alles te stijgen.
ook hij zit natuurlijk met die tijdrit. Dat wordt natuurlijk gewoon weer één bak ellende voor hem.
Ja.
En dan zal hij weer enorm moeten gaan inhalen.
Wel leuk voor Bahrein.
Habitat natuurlijk.
Is dat er binnenkort als ze gaan paintballen met de hele ploeg, dat ze nu echt een specialist waarschijnlijk mee hebben, namelijk Tiberi, dat hij daar gaat rijden.
Ja, dat is toch gek, hè?
Ja, ik weet niet of dat gek is.
Tiberi schiet een kat dood, al dan niet expres.
Een ministerskat.
Ongelukkig echt, dat het ook nog de kat van de minister was.
Ja, echt een beetje Annie M. G. Schmid-achtig verhaal. Maar goed. Ontslagen bij Trek. Eerst niet ontslagen, eerst alleen geschorst. En een boete volgens mij, daarna toch ontslagen.
Ja.
En nu vrij om te doen wat hij wil. Ik weet niet of hij ook geschorst is door de UCI eigenlijk.
Volgens mij niet.
Dus mag gewoon
of
koersen.
In ieder geval niet meer.
Ja, dus zodra die enkelband af is, mag hij weer koersen. En dat lijkt hij voor Bahrein te gaan doen.
Ja.
Wat ik op de een of andere manier een hele logische combinatie is. En dat wil niet zeggen dat allemaal kattenschieters zijn bij Bahrein. Maar op de een of andere manier...
Het is wel een boevenbende.
Ja, voelt het wel logisch.
Over paintballen gesproken trouwens. Dat zou ik niet doen als ik hun was in het nieuwe tenue.
Want daar zitten al vervlekken op, of wat?
Ja, het is nagenoeg wit.
Oh!
Ze hebben speciaal voor de Tour...
Een ode aan Bahrein
of zo? Een ode aan Bahrein. De parel van het...
Is het daar wit?
Ja, blijkbaar.
Oh, ik had dat altijd. Ik had daar hele andere kleuren bij.
Het is vroeger was hun voornaamste exportproduct parels.
Ah,
dus dit is een verwijzer. Oh, okay. Ik ben er erg blij mee, want laten we wel wezen... het verschil tussen Ineos en Bahrein was echt heel moeizaam om uit elkaar te halen.
Ja. Ben ik nou een ongelofelijke leek als ik zeg dat als het heel heet... Ja, sowieso. Laten we dat vaststellen. Ja. Het is toch in de zomer lekkerder als het 40 graden is... en zeker je gaat bewegen om dan een licht shirt aan te doen. En waarom hebben al die ploegen donkere shirts aan?
Ja, begrijp ik niet.
Dat is toch... bedoel, of is dat...
Nee, ja, ik zou het ook niet weten.
Misschien heb ik nu een soort maas in de wet gevonden. Al die mensen nu.
Ja, Ineos heeft het wel eens gedaan,
het zo
toch?
Warm.
Ineos of Sky, die wisselen wel vaker.
Ja, die zijn gewisseld,
Dat zou goed zijn, dat zij nu ook wisselen. En dat ze ook in de wit gaan rijden. Zien ze er wel voor aan. Carapaz dan. Die wint ineens de Mercantour Classic Alpe Maritime.
Ja,
voor niemand minder.
Lenny en de Lennies.
Voor Lenny en de Lennies en Gal zonder Gal. Dus, maar die een klimkoers, wat is het? 1.1 geloof ik.
Ja.
Hij wint wel.
Ja.
En daar mag je heel blij mee zijn, want tot nu toe was het eigenlijk 3 keer niks wat hij heeft laten zien dit jaar. Ook weinig gereden. Hij was 51ste in Catalonië. Wint wel het nationaal kampioenschap van Ecuador, maar volgens mij is dat een beetje traditie. Dat is gewoon... Nou, ergens in februari zeggen, hier is het shirt. Ja. Rij van een rondje en ga ervoor.
Ja.
Dus dit zal voor hem wel een opluchting zijn.
Ja.
Ik vraag me alleen af, toen ze hem aantrokken, hij zei, ik wil de Tour winnen. En Wouter zei, ik wil etappes winnen.
Ja, maar kijk, ik weet niet precies. In de eerste plaats zou ik zeggen bij Carapaz dat hij een soort wereldrecordpoging... surfen op dezelfde golf doet, namelijk die van zijn Olympische titel.
Ja.
Waar hij nu toch al 2 jaar heel lekker op gaat.
Ja.
En verdient ook, want dat deed hij toen echt destijds fantastisch. Geweldig overwinning. Ik vind het ook een geweldige renner. Ik heb het idee dat met zijn overgang naar IF, die eigenlijk, je kan wel zeggen, ik wil de Tour winnen, maar er is geen enkele aanleiding om dat te denken. Die ploeg is daar volgens mij helemaal niet geschikt voor. De begeleiding is daar niet geschikt voor. Hij zelf is ook eigenlijk niet van het niveau en misschien ook nooit geweest om Pogacar en Vingegaard te kloppen. Zo deelt hij zijn jaar ook helemaal niet in. Volgens mij is hij een geweldige eendagsrenner. Zou die echt al die Italiaanse wedstrijden, Ronde van Lombardije, misschien ook wel Luik, een hele goede kans maken en ook etappes winnen. Ik weet dat jij vorig jaar, nadat hij 7 ritten in de Vuelta won, zei, wat een teleurstelling, want hij rijdt niet mee voor het klassement.
Ja.
Ja, Jeroen.
Ja.
ik denk dat hij hij denkt, ik heb een keer een grote ronde gewonnen. Het was allemaal loodzwaar en helemaal niet leuk. De ervaring van Dumoulin.
Ja.
Het is heel leuk om gewoon een beetje aan te vallen en dan weer eens een dagje rustig aan te doen. Ik weet niet of hij zelf zo redeneert.
Ik denk dat hij echt nog wel de illusie heeft dat hij voor klassement gaat. Ja.
Maar dan is hij toch echt naar de verkeerde ploeg gegaan.
Tweede in de Giro. Ja, dat lijkt mij ook. Zeker aangezien ze nog niet weten met wiens auto ze gaan. Aangezien ze geen autosponsor hebben. Maar
misschien kan Wouter van Armstrong de auto lenen. Die is toch op Mars?
Ja, misschien die Mars Rider. Ja. hij heeft zelf echt nog wel dat idee.
Ja.
Ik heb daar echt
een beetje vergelijkbaar met wel van ander niveau, maar uit zijn ploeg Chaves.
Ja.
Ook iemand die ooit wel klassementen heeft gereden. Ja. Natuurlijk niet zo goed als Carapaz en zeker niet zo constant. Ja. Maar ook iemand die volgens mij als eendagsrenner en rittenkaper echt nog wel top kan zijn. Maar zich volgens mij niet zo blind zou moeten staren op het klassement. En bij Chaves is dat al geweest eigenlijk. Dat moment dat hij nog podium wil rijden in een grote ronde. Ik denk dat hij daar niet meer zelf niet meer in gelooft. Maar Carapaz, ja, ja, die zou daar volgens mij ook beter vanaf kunnen stappen.
Ja. Dan wil ik toch nog even mijn, mijn protégé in de rondes van de week, Adam Yates, aanstippen.
Oh ja, ik dacht Lenny Martinez. Maar,
Nou ja, we komen zo bij de donkere paarden. Oh ja. Dus die moeten we dan. Die doen we meer als kudde.
Ja.
Deze wou ik nog even als eenling eruit
prima
halen. Adam Yates gaat natuurlijk naar de Tour, maar zal daar tweede viool spelen. Ik ben benieuwd wat ze met hem van plan zijn. Of ze willen dat hij kort blijft staan. Hè? Om hetzelfde spel te kunnen spelen mocht Jumbo een verrassing uit de hoge hoed tevoorschijn toveren.
Ja, bij UAE is het toch meer gewoon met zo'n palmblad waaien, druiven voeren. Nee, daar gaan ze echt voor één man volgens mij, denk je niet?
Ja, nee, dat denk ik ook. Maar misschien, dat was namelijk mijn gedachtegang bij die aankoop van Adam Yates. Wat een beetje een rare aankoop. Want klassementsmannen hebben ze volgens mij genoeg. Dat ze dachten van nou, we willen een tweede man kort houden in de Tour. Want dit is ons niet helemaal goed bevallen.
Ja.
Als dat niet zo is, dan is dit wel, denk ik, want hij staat er niet op voor de Vuelta. Daar is namelijk Ayuso kopman. Samen met Almeida weer. Dan is dit het hoogtepunt voor Adam Yates.
Ja, niks op tegen, toch? Als je daarna nog de luitenant van de in principe grootste kans hebben op de Tour bent.
Ja.
Is dat op zich, zou dat heel mooi kunnen zijn. Het enige is bij Yates, het gekke is dat als het klopt wat jij zegt en wat volgens mij ook wel zo aan hem zo verkocht is in ieder geval, namelijk dat hij kort in het klassement moet blijven staan en dat ze dus met hem kunnen spelen in de Tour straks. Dat is eigenlijk wat Jumbo natuurlijk vorig jaar wilde met Vingegaard.
Ja.
Roglic, kopman, Vingegaard kort daarachter of in ieder geval met één van de twee. Bij Jumbo zie ik niet een Yates. Direct,
nee,
toch? Die
nee,
zijn daar weer vanaf gestapt. Die gaan nu met één man en een soort fort eromheen.
Ja.
Dus je krijgt nu dat Vingegaard is de Pogacar van vorig jaar.
Ja.
En vice versa.
Ja. En dan is de vraag, is Vingegaard goed genoeg om het in zijn eentje die klus te klaren?
En dan zou Yates in de Vingegaard rol van vorig jaar rijden.
Ja.
En zou die in die logica de Tour winnen. Dus al redenerend, denk ik.
Ja.
Wat een gouden move van hem en van UAE.
Ja. En gaat hij de Dauphiné winnen?
Nou, als hij de Tour ook al wint, dan wordt het wel een heel succesvol jaar voor hem. Ik weet het. Ja, ik denk. Je weet bij hem en bij zijn broer trouwens ook niet nooit wat hij in de tijdritten gaan doen.
Ja,
dat kan
dat
echt alle kanten
echt
op.
Tombola, ze kunnen hem winnen. Ze kunnen 51ste worden.
Ja, precies. En dan zijn ze allebei tevreden, gek. dus daar zit echt mijn twijfel bij hem, bij die tijd. Ik denk wel dat hij er vol voor gaat en dat hij er vol voor mag gaan ook. En dat is natuurlijk het verschil met iemand als Vingegaard.
Ja.
Als het een keer een dag regent of gevaarlijk is of zo, dan zal die denken van, ik verlies gewoon 10 minuten.
Ja.
En Yates gaat er dan denk ik wel vol voor. En dat is natuurlijk het gekke bij dit soort voorbereidingskoersen, zo kort voor de Tour. Van de 10 jongens die dit misschien kunnen winnen, zijn er maar 5 die er echt vol voor zullen willen gaan. Omdat die andere 5 toch denken, ja, ik moet nog moet wel heel blijven vooral.
Ja.
Dus ja, dan kan je dus opeens een heel rare uitslag krijgen. En Yates lijkt me dan een hele goede kans hebben, ja. Maar ja, ik vind hem wel heel erg wisselvallig. Ondanks dat jij zegt dat hij altijd alle koersen van de week wint.
Nou ja, je bent goed, je laatste ronde van de week, zeg ik altijd. En dat was de ronde van Romandie.
Ja, en daar heeft hij iedereen verpletterd.
Ja, wel spectaculair ook altijd. Ronde van Romandie.
Ja.
Dan nog de jongens daarachter. Ik zal even een paar noemen. O'Connor.
Ja. Het is zielig dat hij er nog steeds. O'Connor en Hindley, je hebt het gewoon over een Giro-winnaar en vierde in de Tour. Hè?
Ja.
Dat is toch, het is ook gewoon qua aantrekkelijkheid van renners, staan ze er gewoon onder, denk ik, toch?
Ja, zeker in de rondes van een week.
Ja.
Alhoewel O'Connor vorig jaar knettergoed was in de Dauphiné. Was als enige nog lang in staat om Roglic dan wel Vingegaard te volgen. Dat heeft hij dit jaar nog niet laten zien. Dus daar vrees ik een beetje voor. Hindley is eigenlijk altijd zo in rondes van een week, omdat hij zijn tijdrit eigenlijk niet goed genoeg is. Maar voor de Tour vind ik het echt een hele, hele listige outsider.
Voor wat?
Voor
om wat te presteren bedoel ik.
podium.
Podium, ja.
Ja, ja. Ja, Hindley, zijn kracht is dat hij goed herstelt. Dus dat komt pas na 1, 2, 3 weken echt naar voren.
Ja.
Dus die rondes van een week zijn, vind ik bij hem altijd een slechte graadmeter. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen, maar weinig hoge verwachtingen. Maar jij voor de Tour geloof je er absoluut niet in. Hij heeft gewoon de Giro gewonnen.
Ja, het gekke is, ik heb gewoon iets... op de een of andere manier, ik heb die Giro en ook die Giro...
Oh, je hebt die niet gekeken?
Ik was die dag net even fietsen. Maar nee, ik heb dat wel gezien, maar het beklijft als hij wint... een stuk minder dan als er iemand anders wint. En dat, ik weet niet of dat nou aan hem of aan mij ligt.
Nou, misschien moet hij daarvoor gewoon...
Ik denk dat we een gedeelde schuld hierin hebben. Ja, dus hij moet ook even hand in eigen boezem steken.
Het klopt. Het is, hij is ook. Nou ja, ik denk dat het komt omdat hij dus in die kleinere rondes eigenlijk.
Ja, dus je ziet hem maar kort.
Tussen
relatief.
Plek 20 en plek 5 rijdt.
Ja.
Terwijl als je gaat kijken naar zijn grote rondes. Volgens mij heeft hij er 2 gereden.
Ja.
1 keer tweede, 1 keer eerste. Ja, dat is wel een ander verhaal natuurlijk.
Ja, en wat dat betreft zou je zeggen.
Vorig jaar heeft hij ook nog de Vuelta gereden. Daar werd hij 10e.
Nou, dat is en dat was natuurlijk als een soort bonus op die Giro-zege.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
Ja, het is wel een echt een goede renner. Maar inderdaad, voor de Dauphiné zou ik hem niet direct voor de eerste drie opschrijven. Want in die weekrondes zou ik eerder bijvoorbeeld voor iemand als Godu gaan. Ook een tijdritprobleem natuurlijk. Maar ja. Wel een hele goede renner. En topfavoriet voor de Fransen, denk ik, voor de Tour. Waar het niet dat Pinot nu opeens ook naar de Tour wil.
Ja, maar die zal niet voor een klassement gaan, toch?
Nee, maar ze hebben volgens mij heel erg ruzie.
Pinot en Godu. Dat is Demar.
Demar en Godu.
Demar en Godu. Die hebben enorm ruzie. En dat hebben ze nog steeds. Al zeggen ze van niet.
Nee.
Dus dat wordt genieten.
Wat was het ook alweer? Er waren
appgesprekken uitgelekt. Ja. Waar van Godu, die zegt... Ja, ik wil die clown niet mee hebben. Die Demar, die is gewoon te slecht. En dat weet hij ook. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Nou, die gesprekken waren uitgelekt.
Ja.
En vervolgens heeft Godu spijt betuigd dat de gesprekken waren uitgelekt.
Oh ja.
Niet niks over de inhoud.
Dat goed, hij kan gewoon staatssecretaris worden.
Ja, dat is echt goed. Ja. Want echt.
Ja, maar Godu en Pinot zijn natuurlijk mensen die zo erg hetzelfde karakteristiek hebben dat je die eigenlijk niet allebei mee kan nemen, toch? Die gaan elkaar echt enorm in de weg rijden. Denk je niet?
Nee, ik denk dat Pinot, zeker nu die al de bergtrui en 5e is geworden in de Giro, dat hij rustig zijn etappes uitpikt en voor de rest lekker...
Je zegt rustig, maar dat is bij Pinot
natuurlijk niet. Nee, dat natuurlijk niet. Nee. En naast, dus hij pikt zijn etappes uit en hij kijkt waar Cepeda rijdt.
Ja.
Dus als Cepeda gaat, dan gaat hij ook. En hetzelfde geldt denk ik voor Healy en al die andere jongens van de IF. Mijn boy Lenny Martinez...
Ja, die zie ik wel op dat steile klimmetje misschien wat doen.
Ah, die wordt gewoon 5e hoor deze week.
Echt?
Ja.
Maar die is in principe, denk ik, derde man bij Groupama. Want Madouas...
Madouas heeft nog niet echt een klassement gereden dit jaar.
Nee.
Maar vorig jaar natuurlijk 10e in de Tour.
Wel echt een soort van waanzinnig degelijke... Ja. Ja, op alle parcours uit de voeten kunnen rennen.
Beetje de AliExpress Nielsen Paulus.
Ja, ja, of de, hoe noem je dat? Noem nog eens zo'n bedrijf. De Weekamp Matteo Jorgensen.
Ja, Matteo Jorgensen. Leuk dat je hem noemt.
Ja. Want Tim is er niet, dus iemand moet het doen.
Iemand moet het doen. Zit samen met Graaf Gregor. Graaf Gregor van Mühlberger. Ja. En Henrik Mas, staat hij erop?
Hendrik van der Meer. Maar wat gaat hij de Tour?
Ja. Achtste. Nee, 6e plek. Zesde plek. Ja, 8e is natuurlijk voor Louis Mijntjes. Afgelopen week weer, hè? Die koers die Carapaz won?
8e?
Louis Meintjes, 8e. Dat is echt goed. Dat is echt goed. Ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment ook gewoon remt. Dat hij denkt, ik laat er nog even 2 voor.
Tuurlijk.
Want, maar Jurgensen of Hendrik van der Meer wordt het deze...
Ik vind Jurgensen wel een echte Dauphiné-renner. Ik weet niet of hij ooit iets gepresteerd heeft, maar zijn karakteristieken vind ik enorm Dauphiné-waardig.
Ja. Nou ja, hij rijdt natuurlijk wel. Hij was 2e in Romandie.
Ja.
Sowieso rijdt hij een bizar goed seizoen. Hij wint de ronde van Oman. Hij wordt 8e in Parijs-Nice. 4e in de E3. Nou, ja. Dan heb je mij al. 9e in de ronde van Vlaanderen. En dan 2e in Romandie. Hij gaat nu Dauphiné en Tour rijden. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Vorig jaar was hij 13e in de Dauphiné. 20e in de Tour. Hij heeft duidelijk een stap gemaakt. Dus ja, heel erg benieuwd.
En wat... Want dit is de bericht zo weer van een tijdje geleden. Ik heb er geen updates meer van. Maar wat moet ze iemand bij Jumbo?
Ja, Daar ben ik het wel mee eens.
Dat is toch zonde?
Niet,
toch heerlijk om bij die lekkere, bij dat heerlijke zootje van Movistar. Ja. Je komt gewoon op Netflix, niks aan de hand. Ieder jaar weer.
Ja, misschien wou die toch liever NPO. Dat hij denkt, ja, ik wil voor iedereen toegankelijk zijn.
Dat hij bij Op1 graag wil zitten.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, maar dan is dat is gewoon een kwestie van...
Even opbellen.
Ja, of een paar tv-columns voor het AD schrijven. En dan ben je gewoon uitgenodigd, toch?
Volgens mij hebben we dan alle de voornaamste kanshebbers... hebben we dan wel gehad?
Of ja, voor het klassement.
Heb jij nog een donker paard?
Er zijn nogal wat donkere paarden. Die twee jongens van DSM die je net al noemde. Dus die Poel en Only. Het zal niet voor winst zijn, maar wel echt goede klimmers.
Ontzettend
en super
leuk.
Jong.
Ontzettend leuk om in de gaten te houden.
Ja, en ik heb hoge verwachtingen altijd. En ben ook altijd blij als ze niet worden ingelost. Van Marc Soler.
Ja.
Die dan weer een beetje zo niet begrijpend om zich heen kijkt als hij 3 minuten voor ligt. Ik moet hier toch naar links? Waarom is hier niemand meer?
Ja, zeker.
Daar verheug ik me enorm op.
Lekker. Tot slot nog Tobias Haaland Johannessen. Ook zo'n gigantisch talent van Unox. Knieblessure gehad dit jaar, maar nu hij was 9 in de ronde van Noorwegen.
Ja.
Ook echt een leuk om op te schrijven samen met de jongens van DSM en met mijn Lenny natuurlijk.
Ja, gewoon winnaar van de Ronde van de Toekomst, hè, een paar jaar geleden.
Ja, zeker. Echt een goede renner. Volgens mij hebben we dan de Dauphiné wel uitgebreid besproken.
Ja,
is
er een kans op echt een massasprint? Zou je
De tweede etappe zou kunnen.
Ja.
Die is heuvelachtig, maar niet too much, om het zo te zeggen. Er zitten wel wat hoogtemeters in, maar niet... Niet killing, maar bijvoorbeeld de laatste meters lopen ook wel weer listig omhoog.
En dan is het gewoon Groene Wegen tegen Milan Mente of zo.
Of Sam Bennett.
Of Sam Bennett of Groene Wegen, die lost dan waarschijnlijk toch op een van die heuveltjes. Want het zijn allebei niet geen van God gegeven.
Ja, en dan heb klimmers. Je natuurlijk nog iemand als Ethan Hayter van Ineos.
Die kan het wel.
Of Ethan Vernon van Quickstep.
Dat is één en dezelfde persoon, toch? Of niet?
Zeker, ze kiezen een beetje. De achternaam verschilt per dag.
Ja. Ze hebben wel twee contracten.
Iemand gaat het betalen. Ja. En Padlef is niet. Nee, ja, dat zijn denk ik de mannen waar we daarvoor naar moeten kijken.
Mag ik nog één naam opgooien wat hij gaat doen? Niet voor het klassement en ook
dat
niet
mag,
voor de sprint.
Als het zolang het maar niet Emmanuel Boegman is.
Ja, nee, maar daar gaan we natuurlijk sowieso niks over zeggen. Want iedereen vergeet onmiddellijk wat we daarover gezegd hebben.
Ja, hij is een beetje zo'n boekenprogramma op NPO3. Oh ja, dat bestaat natuurlijk gewoon.
Ja, dat kan je ook gewoon Boegman noemen.
Ja, tuurlijk.
Ja. Ik wilde eigenlijk Alaphilippe nog even noemen. Want ja, wat moeten we daar nou mee?
Ja, ik weet niet hoe je in het Frans zegt, dat is waar allemaal. Maar...
C-T-info?
Ja,
denk je dat echt?
Nou, we hebben toch al wel...
Hij was op fietsvakantie, geloof ik.
Hij was op fietsvakantie, ja.
Nou, dat ik,
dat is al
ik ken
heel
mensen
wat.
Van heel dichtbij die ook wel eens op fietsvakantie gaan. Daar gaat het best goed mee.
Heb jij daar nog heel veel fiducie in?
30, hè? Dat is wel heel jong voor dat
zwaar. Heel jong, ja. Nee. Het zou toch wel heel spijtig zijn als dat nu al zo is. Maar
nog een keertje tweede geworden in een rit in Tirreno. Zo'n wedstrijdje in Frankrijk gewonnen.
Ja, dus het begin was niet zo slecht.
Nee, dus een paar maanden geleden was het nog veelbelovend. En eigenlijk zijn de klassiekers zijn echt gewoon tegengevallen.
Ja.
Of in het water gevallen, voor iemand van zijn niveau. Ja, hij gaat naar de Tour, toch?
Hij gaat naar de Tour.
En ze gaan er in principe heen met een ploeg die behalve Jacobsen dan wel Merlier. Ik denk Jacobsen.
Ik denk het ook. Hoop het ook.
In principe mag hij doen wat hij wil, denk ik, toch? Als het niet vlak is.
Ja, zeker.
Dat is toch heerlijk?
Ja, en ik denk dat er ook wel wat ritten zijn die hem zouden moeten liggen.
Alleen al die eerste in het Baskeland.
Ja, Baskeland zeker. Die liggen hem allemaal wel. Dus... Nee, ik hoop het heel erg. Ik ben natuurlijk echt groot fan.
Heerlijk zijn als hij met Van der Poel en Van Aert en Joost mag weten wie nog weer allemaal Poggi daar om de overwinning strijdt. Sagan, ja natuurlijk. Ja, die legt ze er allemaal op. 2009 meldt zich. Maar ik ben heel benieuwd. En ik denk dat in de Dauphiné, want ik heb daar niet ook per se heel veel fiducie in, maar ik ben wel heel benieuwd, want hij zal in de Dauphiné wel iets moeten presteren. Anders gaat hij misschien überhaupt niet mee naar de Tour, toch?
Ja.
Ik weet niet wat überhaupt in het Frans is, maar...
Ja, we kennen allemaal de wet van Padlef. Iedereen krijgt het salaris dat hij verdient, of zoiets.
Dat is wel schitterend.
Dus, en Alaphilippe krijgt een flink salaris, dus hij moet ook gewoon gaan presteren. Voor de Tour staat hij er wel op. En ik denk ook dat hij hun beste kans is in die heuvelritten. Maar dan moet hij, dat zal hij wel echt wat moeten laten zien, deze Dauphiné.
Nee, want er wordt natuurlijk, Padlef zegt, en we lachen er vaak om, en dit heeft hij denk ik wel gelijk, dat als het gaat over bijvoorbeeld knechten voor Evenepoel in de Giro, daar was even sprake van, dat Evenepoel er volgens mij wel graag bij had gehad. En dat Lefebvre zei van, ik betaal hem niet om een bergje bergop te rijden. Ik betaal hem om wedstrijden te winnen. En dat snap ik ook wel. Dus als hij naar de Tour gaat om bijvoorbeeld Jacobsen de sprint aan te trekken, denk ik, in die trein, dat kunnen andere mensen net zo goed, zo niet beter. En voor dat geld kan je hem beter ergens anders laten winnen.
Klopt. Hij heeft wel nog contract voor volgend jaar. Het is toch een beetje de vraag wat er met hem gaat gebeuren als die transitie naar klassementsploeg echt doorgaat. Want inderdaad, hij wordt betaald om wedstrijden te winnen. Dus ik denk dat het voor hem ook een beetje erop of eronder is.
Ja, maar hoe werkt dat dan met zo'n contract?
Zeker na die verbale plaagstootjes van Padlef.
Maar wat denk je dan met een doorlopend contract dat iemand dat afkoopt of zo?
Ja, of het wordt ontbonden.
Ja, en dat is wel... En dan
is vrij om te gaan waar die wil.
Wel geld weggooien.
Lekker naar COVID is.
Ja, Arkea Samsic.
Ja.
Ja, vind ik ook wel...
Vind ik ook een schitterende ploeg voor hem. Met die zebra-helmpjes.
Ja.
Die zijn vet, hè?
Ja. Hebben ze die allemaal? Ik zag dat opeens bij Bagil. Of
ja,
is dat
Bagil heeft
verplicht voor iedereen?
Nee, volgens mij hebben ze de meeste. Die hebben wel zo'n helm. Echt vet.
Ja.
Ik heb zulke schoenen.
Ja, jij bent ook een beetje zo'n wildlife type. Wel vooral voor in je kledingkast.
Ja, ik vond het wel een lekker helmpje. Mooi. Dan hebben we de Dauphiné. Oh ja, de voorspelbokaaltje.
We gaan nu even...
Boten
bij de vis.
Ja. Wie, wat zeg jij?
Nou, ik heb een podium voorspeld, zodat ik ook gewoon eigenlijk drie voorspellingen kan doen. Leek me wel zo handig.
Goeie, ja.
Ik denk dus weer chaos in de laatste twee dagen, zaterdag of zondag. En,
zo ziet jouw podium er ook wel uit, ja.
Ja, daar ben ik in de Giro een heel eind mee gekomen. Ik probeer het gewoon nog eens een keer. De mayhem tactiek.
2-4-6.
Ja, dus ik denk Ciccone wint na een belabberde tijdrit. Carlos Rodriguez wordt tweede, ook na een medium tijdrit. En Vingegaard, nadat hij drie dagen de boel enorm gedomineerd heeft, wordt derde.
Toch derde.
Ja.
Wel met een heel goede tijdrit.
Een heel goede tijdrit, enorm goed gevoel. Echt iedereen tevreden, maar toch derde. Ja. Ja. Jij?
Ja, veel degelijker merk ik nu. Ik heb een heel degelijke top drie.
Ja.
Vingegaard, Landa, Adam Yates.
Saai?
Heel saai.
Saai, je mag nog veranderen.
Ja, ik verander Landa naar Jurgensen.
En Yates naar Kobe Goosen, zie ik. Oké.
En Yates? Ja, kan ik daar nog iets leuks van maken? Of gaan we dan heel snel richting Louis Mijntjes? Nee. Weet je wat, ik doe gewoon mijn boy, Lenny Martinez.
Oh, dat is leuk, ja.
Ja. Dus Vingegaard, Jurgensen, Martinez.
Leuk.
Ja, toch? Ja.
Doet andere Lenny ook mee of niet?
Nee. Van Eetsvold, hij is wel weer helemaal terug, hè?
Zo, ik vind dat knap, hoor.
Ja.
Want iedereen was een beetje in rep en roer natuurlijk. Maar hij zelf, volgens mij, het minst. Want zodra hij weer mocht fietsen, reigt hij de ereplaatsen weer aan elkaar.
Ja, dat klopt. Uit mijn hoofd gaat hij naar de Ronde van Zwitserland.
Oh ja, op de een of andere manier associeer ik hem ook heel erg met de Ronde van Zwitserland. Ik weet niet waarom.
Gewoon heel degelijk.
Ja, nou, tot nu toe is dat natuurlijk een beetje... Is dat nog niet zo?
Nee.
Maar nee, ik verwacht dat hij misschien niet dit jaar... maar ooit grote dingen gaat laten zien in de Ronde van Zwitserland. Van deze tijd.
Ja, vast. Ja, mooi.
Ja.
Even kijken, waar zitten we? Ja, de voorspelbokaal hebben we gehad.
Ja.
Oh, we hebben ook gewoon nog groetjes.
Leuk.
Want Jilles Kramer.
Jilles.
Die voorspelde de Giro, de
tijdrit.
De tijdrit voorspelde
die. Is dat de tijdrit van 1 seconde? Die goed heeft voorspeld? Ja, maar de Evenepoel Hart Thomas tijdrit.
Even kijken. Ja.
Denk ik, hè?
Ja. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
Beste bankzitters. Bedankt voor de prachtige prijs, het eeuwige praalrecht en natuurlijk de kans om eindelijk eens een keer goed de groetjes te doen. Ik wil allereerst niet de groetjes doen aan mijn maten van de bergbeukers en polderpompie linksom, omdat ik echt net een week met die gasten in Noord-Engeland heb gefietst en de extreem flauwe moppen en de lucht van gefermenteerde jelletjes met Pints Guinness komt mij nog steeds letterlijk en figuurlijk de neus uit. Dus Nelis de stylist, kapitein Roodbaard de klimconcurrent, Mick de wattage beukende bingokaart, Stan poepie poepie stinky stinky, Jeffrey Goldtooth, Borstel de grote afwezige en vooral Frank de gekookte zeemsniffende beheerder. Voor jullie nu nog even geen groetjes, maar wees gerust, ik zal het praalrecht uitgebreid gebruiken om onder andere mijn klimverlies op de Hard Knock Pass ruimschoots te compenseren. Belangrijk is dat ik uiteraard helemaal niet de groetjes wil doen aan Mark de Vleermuis Visser. Onder andere omdat zijn liefde voor de KEF nu echt zorgwekkende proporties begint aan te nemen. En daar schrik ik echt heel erg van. Wel wil ik jullie de groetjes doen, bankzitters van de Rode Lantaarn. Bedankt voor de heerlijke podcast waar ik en eerder genoemde kleppers meerdere dagen per week ontzettend van genieten. Sinds ik luister gaan misschien al mijn wielrenpoeltjes niet zo goed, maar mijn tuin heeft er nog nooit zo florissant bij gestaan. Dus blijf vooral doen wat jullie doen. En ik wacht met smart tot de Tour de France begint en hoop stiekem op nog een goede tip voor een wintergroene klimmer of een goede degelijke terrasboenmachine. Groetjes, Jilles.
Nou.
Jeetje mina, ja, het feit dat de wetenschap dat er nu iemand zit te luisteren waarschijnlijk, of al fietsend aan het luisteren is, die Frank de zeemsniffende beheerder heet, ja. Of wordt genoemd,
of de
zichzelf zo noemt, of Mark de Vleermuisvisser, daar ben ik toch een beetje, ja, daar schrik ik van.
Daar schrik ik ook van, ja. Jeetje. Ja, en dat waren waarschijnlijk al de jongens die we gisteren bij Opeen zagen.
Ja, ja, zo zagen ze er wel uit als zeemsniffers. Nee. Wintergroene klimmer?
Ja, en dan zou ik toch... Ik ben erg tevreden over mijn hop.
Ja. Ja, doet hij het goed?
Ja, doet het echt goed. Gaat echt als de brandweer.
Ja, ik heb een heel leuke verhaal. Ik kan het je zo even live laten zien. Oh. De kamperfoelie gaat hier
Als
de brandweer.
Die krijgen wij van de buurvrouw. Die komt over van de buurvrouw.
Ah, oké. Okay. Ja. Ja, en dan
de gluurbuur.
Frank Visser. Meester Frank Visser zegt dan is hij weer jou.
Ja, nee, dus de kamperfoelie, goede tip, absoluut. En hop, hop, ja, hop.
Kamperfoelie is vaak ook meteen de Tour Down Under gewoon al goed, eigenlijk.
Oh, ja, die is het hele seizoen.
Ja, Miguel Kamperfoelie.
Frank, hebben we nog post?
We hebben post.
Ja,
we hebben de brief van de week, zoals vroeger bij de Donald Duck. Maar dit is misschien wel de brief van het jaar, voorlopig. Ja. Ik zal hem in zijn geheel voorlezen. Ja. Ik zal proberen tussendoor niet te lachen, dan wel te huilen. En allebei die emoties zal ik moeten onderdrukken.
Maar we doen eigenlijk nooit kritische mails.
Want die krijgen we niet.
Nee, die krijgen we niet. En er is niks mis met kritiek, maar...
Het moet wel kritiek op...
Amerika zijn.
Ook dat op Rusland.
Nee, op Amerika. Dat is Miga Wertheim natuurlijk.
Ja.
Maar deze was waar, ja. Dusdanig goed.
Ja, het is een brief van Maxime Geroms. Komt-ie. Hallo, beste Rode Lantaarn. Helaas kon ik er niet bij zijn in Gent tijdens jullie optreden wegens verblijf in het buitenland. Ik denk, ja, Gent is ook al het buitenland, maar goed. Ja. Oké, okay. Ik had tickets, maar heb deze aan de eerstvolgende beste optie geschonken, mijn ouders. Zij kunnen Aurélien Parapentre nog niet onderscheiden van Valentin Parapentre, maar bij gebrek aan wielerminnende vrienden. Terwijl mijn mama me normaal gezien overstelpt met berichtjes, was het een paar dagen ongewoon stil na de Rode Lantaarn in zaal 404 met Belgische Benja. Uiteindelijk vroeg ik hen naar hun beleving en ze zeiden, de zaal is supermooi. Heel blij dat ik er geweest ben. Mijn ouders zijn geen klagers. Ik rook onraad. Toen ik doorvroeg, waren ze wat teleurgesteld omdat er geen ondertiteling was. Hebben zij te lang, tussen haakjes, decennia het schoolmeester Vlaams van Michel Wuits op de achtergrond gehoord? Of erger, de zachtaardige Karel van Nieuwkerken? Renator? Renaat met vibrerende stem op de motor? Was deze plotse switch naar Nederlands-Nederlands te veel gevraagd voor hen? Ze zijn intussen pensioengerechtigd, bijna grootouders. Het was na achten en misschien had ik hen overschat. Mama zei dat er een ex-prof bij was, ik veronderstel de tank, en dat die over de Bosberg sprak en dat de babbelbelg, tussen haakjes beter verstaanbaar, hem moest verbeteren. Toen brak er iets bij haar. Ze had ook een vestimentaire opmerking. Er was er een met een groene jogging aan en die was tussen zijn benen aan het krabben.
Frank, dat kan niet, man. Dat kan je niet maken. Dat kan je gewoon niet maken.
Tot slot zei mama, maar de hele zaal lag plat. Lach het aan ons. Ik veronderstel van wel. Ik hoop dat jullie volgend jaar terugkomen en dan kom ik zeker en vast zelf. Groetjes en bedankt voor het luisterplezier. Maxime Geroms. Dit is een fenomenale brief.
Ja.
De zin, toen brak er iets bij haar.
Die is heel goed. Echt, die is echt heel goed.
Die kan je echt overal op laten drukken en dan koop ik het. Het is ook confronterend, want je denkt, je geeft mensen een mooie avond. We stoppen daar heel veel tijd, liefde, aandacht, energie in. En dan zijn er gewoon ondankbare...
Honden, kunnen we wel stellen?
Ik wou Vlamingen zeggen. Die gewoon niks, niet hun best doen om gewoon op te letten. Die ons zelfs gewoon het kruiskrabben niet vergeven, kennelijk. Wie dat is geweest.
Ja, echt walgelijk.
Echt heel onsmakelijk.
Ik vind het echt... Ja, ik schrik hiervan.
Gaan we tot op de bodem uitzoeken. Ja.
Een groene jongen, wie doet dat ook?
Ja, je staat wel op het podium. Ja. Nee, mensen hebben natuurlijk volkomen gelijk. Dit was een wanprestatie van ons. Dat kunnen we nu 2 maanden later gerust zeggen. Dus Maxime, wees blij dat je er niet was.
Nee, nee, de hele zaal lag plat. Maar ik zag inderdaad 2 mensen bedenkelijk kijken.
Ja.
Ondertiteling lijkt me lastig, want het is toch veel... improvisatie.
Het is improvisatie.
/ absurdistisch theater.
Je zou echt een hele professionele, snel meetikkende ondertitelaar
Ik denk dat de Babbelbelg het zou kunnen.
Ja, want dan kunnen we echt internationaal. Dan kunnen we staan we volgend jaar gewoon in Berlijn.
Ja, ja, ja. Dus echt een schitterende brief. En ook omdat het dus... omdat er een tussenpersoon tussen zit, vind ik het minder erg.
Nou, daar hadden we het vooraf even over. Dat we dus dat dit best wel een pijnlijke, harde en misschien wel
confronterende
brief had kunnen zijn. De boodschap is eigenlijk niet prettig. Maar omdat hij niet rechtstreeks van zeg maar het slachtoffer komt, kunnen we erom lachen.
Echt een schitterende mail. Een mooie opbouwende kritiek.
Ja, dus best wel. Ja, gewoon blijf van je kruis af, is eigenlijk de tip. Op het podium. Daar kunnen we ons alleen maar volmondig bij aansluiten.
Ja, mee eens.
En ook gewoon dat mensen inderdaad moeten leren dat er ook anders Nederlands wordt gepraat dan door Michel en Karel. Dat klopt. Wij spreken inderdaad niet zo zoetgevoiced Hoogvlaams.
Dat is echt jammer.
We doen ons best, maar
ik doe al jaren een cursus via de VRT. Maar ik durf het nog niet in publieke werken.
Nee, maar zodra de microfoon uitstaat, je eigenlijk niet meer te verstaan. dat is echt zo. Ja, nee, Maxime.
Ik mag ook geen Vlaams meer praten, omdat Tim dat niet verstaat.
Oh, dat is een
natuurlijk. Daarom kijkt Tim nog steeds naar de NOS.
Tim de Hier.
De meer. Lekker stukje granaatappel.
Ja, maar het is... Maxime, en als ik het zo... als ik het goed interpreteer... bijna grootouders, betekent dat... Dat we je ook mogen feliciteren. Maar dat weet ik niet helemaal zeker natuurlijk.
Ja, of... Ja.
Een van je broers en zussen.
Ja.
Maar hoe dan ook, zeer veel dank. Een fenomenale brief. Ja. We gaan er denk ik niks mee doen.
Het is eigenlijk zoals met alle kritiek. We leggen het naast ons neer en doen alsof het niet geweest is.
Nee, we gaan er daarna op zitten en hopen dat niemand er ooit meer aandacht aan besteedt.
Mijn groene jogging.
Ja.
Frank, bedankt.
Ja.
Dit was het voor vandaag.
Dank.
Fijn dat ik hier weer mocht afreizen. Bedankt voor die 2 euro. Echt super fijn. We hebben natuurlijk ook nog meer geld gekregen van een aantal... nieuwe vrienden, verlengers en losse donateurs.
Gooi die ook gewoon met euro's? Na het kantoor van dag en nacht.
Dat mag gewoon. Dank aan Eelco, Knurk, Thomas Kwakman... waarvan ik echt van ganse harte hoop dat het geen familie is.
Ben je tegen Kees?
Ja, ik snap nooit zo goed hoe die daar nou komt. Hij was toch gewoon echt een 13-inning dozijn voetballer.
Nak, hè?
Ja, nak. Daar heeft hij wel een keer 10 goals gemaakt als laatste man. Dat moet ik eerlijk bekennen.
En ergens een keer in Duitsland. Maar goed. Ja. Maar het is wel zo, je neemt het nu op tegen Kwakman. Welke Kwakman het ook is.
Ja.
De Kwakmannen, denk ik, Volendam.
Ja, het is allemaal één grote familie.
Ja, en die nemen je dit niet in dank af, denk ik.
Nee? Dus, die komen nu... de familie, die gaan we nu met pakketjes koken en zo bekogelen. Een stukje paling.
Over paling gesproken.
Over paling. Ongelooflijk. Die zit gewoon bij...
Die staat gewoon op de lijst.
Verlengers, nieuwe vrienden en los donateurs. Paling, stuur weer eens een audiobericht. Ha, mannen, Paling hier. Ook S op de fiets, bedankt. En Bas Surewaard. Wil je ons ook steunen? Dat kan gewoon hoor. Berichtje sturen, websurfsite dan naar de Roland Taart Podcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsors. De Nederlands Loterij, fiets van de show Ridley. Wij verlaten jullie nimmer. En natuurlijk onze heimat, het is koers.nl. Wij zijn er maandag. Tim, jij en ik?
Ja, mogelijk moet ik me laten vervangen. Oh. Last minute, dat zou kunnen. Maar dan
door wie?
Ik denk door Arnaud Delis. Want die kan nog niet zo ver fietsen. Dus
nee.
Dan ga ik een of andere rit winnen ergens.
Ja, uitstekend idee.
En dan komt Maaike in mijn plaats.
Leuk.
Ja.
Nou, à bientôt.
À bientôt. Wat zeg ik nou?
Oh, dat is lekker zeg. Oh. In the south of France, sit right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.